goed, het is al even geleden dat ik denk een jaar of vijf, zes was. Ik zeg niet hoeveel jaar geleden, maar het is eventjes geleden. En ik groeide op een boerderij. Mijn vader die had een varkensboerderij, dat was in IJsselstein woonde ik. En een grote voordeel van op een boerderij wonen is dat je de ruimte hebt. Dus dat je heerlijk kan spelen op het erf. En ik ben groot geworden. Ik kan nu wel een beetje zien hoe lang dat geleden is. Groot geworden in een tijd dat er nog geen mobiel was. Dus wij moesten wel, en ook nog geen computer of nauwelijks. Dus wij moesten wel naar buiten om te spelen. Ik zwierf graag rond in de natuur, buiten. Daar was altijd van alles te beleven. En zo had je bij ons achter, als je bij ons, ik kan het nog met mijn ogen dicht lopen denk ik, bij ons achter de boerderij zo verder het weiland inliep. Dan moest je een bruggetje over en dan kwam je het volgende weiland. En dan kwam je daar een hek tegen, daar klom je overheen. En dan was er een soort, ja, we noemden het een bos. Nu ik op de Veluwe woon, weet ik dat dat geen bos was. Maar er stonden een aantal bomen bij elkaar. En daar speelden wij ontzettend graag. Er zat een kuil en met de herfst dan liep het wel eens onder water. Je kon er van alles vinden. Aan skeletjes van beesten. En dat was een waar paradijs voor ons om te spelen. En daar bouwden we graag hutten. Maar goed, het probleem was dat ik nog geen... ik denk dat ik inderdaad een jaar of vijf geweest was, zes, dat ik nog geen klok kon kijken. Ik had in ieder geval geen horloge. En dan op enige tijd moest je weer naar huis komen. Nou, mijn moeder die kon geen appje doen, want dat bestond nog niet. Dus daar hadden wij met elkaar een systeem op bedacht. Ik ging af en toe vanuit het bos, klom ik omhoog. En dan keek ik zo richting ons huis. En dan had mijn moeder op een bezemsteel, die had ze op het hek vastgemaakt. Met daaroverheen een theedoek. En als die bezemsteel met dat theedoek daar stond, dan wist ik, het was tijd om huiswaarts te keren. Dus dat was voor mij een teken, ja, maar er gaat nu wat gebeuren. Ik moet naar huis toe. Dus het was of dat ik naar bed moest, of dat we gingen eten. Ik moest in ieder geval huiswaarts keren. En het was het signaal voor mij dat wat ging gebeuren. Nou, en over dergelijke signalen gaan wij ook vanmorgen eens nadenken. En dan wil ik dat jullie Bijbel eens open doen bij Leviticus 23. Daar zijn we al een heel aantal keren in bezig. Voor degenen die hier vandaag misschien voor het eerst zijn of... mij voor het eerst hier horen, ik ben een serie bezig met de Bijbelse feesten. En dat doen we vanuit Leviticus 23. Dus als je je Bijbel hebt, open hem eens bij 23 van het boek Leviticus. En dan gaan we beginnen bij vers 23. We zien hier elke keer eigenlijk bij alle feesten die aangekondigd wordt, de Heere sprak tot Mozes. Dus het waren de woorden van de Heere God die met Mozes praten. Hoe dat gebeurde weet ik niet, jongens. Ik heb geen idee hoe God met Mozes sprak, maar iedere keer zien we terug, de Heere sprak tot Mozes. En dan gaf Mozes een opdracht, die hij vervolgens aan het volk Israël, waarmee hij op weg was naar het beloofde land, waarmee hij op reis was, moest vertellen. Zo ook hier vanaf vers 23, de Heere sprak tot Mozes. Nou, wat zei de Heere dan? Dat lezen we dan in vers 24. Spreek tot de Israëlieten en zeg. In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, dus de eerste dag van de zevende maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bezuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk, dus geen enkel werk doen. En u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Punt. Volgens de traditie, ik ben er eens wat verder ingedoken, was het een bezuingeschal wat klonk, wat aankondigde in een serie van 100 verschillende tonen. De Heer had tegen Mozes gezegd, je moet daar een aparte dag, die eerste dag van de zevende maand, er moet een rustdag zijn en die moet aangekondigd worden door bezuingeschal. En het is een dag die apart gezet wordt, een dag waarop je niet mag werken. Nou, wat voor dag zou dat ongeveer zijn? Wat denk jij?
De Sabbat?
De Sabbat, ja. dat lijkt er heel veel op, maar het was niet een gewone Sabbat. Het was een aparte dag. Het was een nieuwe dag die de Heere had, tegen Mozes had gezegd dat ze moesten houden. Nou, wil het geval dat wij hier ook een bazuin hebben. En ik denk dat onze broeder Paul dat wel eens wil laten horen. Die kan op de bazuin blazen. Luister maar eens goed. Zal ik hem eens ophalen? Dan kunnen jullie hem allemaal zien, hè, die bazuin. Nee, dat ga ik jullie besparen. En vooral mezelf. Dit is de bazuin. De shofar. Of een ramshoorn. En daar werd op geblazen. En daar konden ze verschillende tonen konden ze daar maken. Het is best een kunst om dat te kunnen. Mij lukt het in ieder geval niet. Maar goed, dat was in die tijd. Werd er dan op die shofar, op die bazuin geblazen. En dat was de aankondiging van die bijzondere dag. Die er plaatsvond. Dan zitten we met dat bazuinfeest. Ik heb er best wel op zitten zweten. Ik denk, wat moeten we nou over dat bazuinfeest vertellen? Want als ik hier kijk naar deze versen die hier staan. Vers 23, 24 en 25. Ja, dan zegt de Heer in de zevende maand op de eerste dag. Nou, dan moet er een rustdag komen. Een gedenkdag. En die gedenkdag, ik zal die aankondigen. Ik zal vertellen wanneer die plaats moet vinden door middel van bazuingeschal. Er moet een heilige samenkomst zijn. Er mag niks gebeuren. Goed, wij kennen ook wat gedenkdagen. Als we bijvoorbeeld kijken, dat is alweer een tijdje achter ons. 4 mei is in Nederland een gedenkdag. En wie van de kinderen weet wat we dan gedenken op 4 mei? Dus de dodenherdenking. En wat denken we dan aan? Ja, de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Vele jaren geleden. Dat is een gedenkdag. Wat zeg je? Ja, dat was op 4. Ja, nou dan heb je weer wat geleerd. Mooi hè. Op 4 mei. Je verjaardag is ook een soort gedenkdag. Je gedenkt dat je jarig bent. Dat je geboren bent. Zoveel jaar geleden. Maar hier geeft de Heere geeft aan Mozes de opdracht om een gedenkdag te houden. Zonder te vertellen wat ze dan gaan gedenken. Een rustdag, een heilige dag, er mag niet gewerkt worden. Maar waarom, wat de bedoeling is, geen idee. Staat er niet bij vermeld. Nou, dat is een mooie korte preek dan, hè. We krijgen een opdracht om een gedenkdag te houden. Nou, dat doen we door middel van bazuingeschal, dat hebben we laten horen. En dan is het klaar. Gelukkig hebben wij meer. Want als we eens terugdenken aan die verschillende feesten die we gehad hebben, dan denk ik bijvoorbeeld aan het Pascha. We hebben het Pascha hebben over gesproken en daar dachten ze aan dat ze de uittocht uit Egypte, dus dat ze weg konden gaan uit Egypte. We dachten aan het feest van de eerstelingen of het wekenfeest. Er werd gevierd dat er geoogst werd, de gerstenoogst of de tarweoogst. En we zien, als we naar het Nieuwe Testament, misschien herinner je het nog wel, naar het Nieuwe Testament kijken, zien we de vervulling van die feesten precies in het leven van de Heer Jezus. Bij Pascha, wat gebeurde er bij het Pascha? Eens even kijken. Ja. Wat gebeurde er bij het Pascha? Met de Heer Jezus. Wie gaat er helpen? Ja, er werd de Heer Jezus gekruisigd. Was exact op de dag van de Pascha. We lezen dat in het Nieuwe Testament. Dat gaan we nu niet doen. We lezen dat in het Nieuwe Testament. Op het moment dat de Heer Jezus gekruisigd was op de dag van de Pascha. Ook zijn opstanding was op de feest van de eerstelingen. En we zien op het Pinksterfeest. Is dat die mensen allemaal bij elkaar kwamen in Jeruzalem. Dat ze opgetogen waren naar Jeruzalem. Dat ze naar Jeruzalem gegaan waren. Om daar het wekenfeest of het Pinksterfeest te vieren. En daar gebeurde toen ook wat. Wie weet dat? Dat weet jij wel. Wat gebeurde er op het Pinksterfeest? Of je broer, David. Wat gebeurde er op het Pinksterfeest in Jeruzalem? Daar noem ik er een naampje bij. Weet je dat? Wie gaat hem helpen? Wat gebeurt er op het Pinksterfeest in Jeruzalem? Joshua. De Heilige Geest werd uit. Het was exact op dat wekenfeest of op Pinksterfeest. Dan zien we nog een aantal feesten, waaronder dit een van de eerste is die nog volgen. Dat noemen ze de zogenaamde najaarsfeesten. En ik zelf denk dat die nog op een vervulling wachten. We zien exact dat de Heere God in het Nieuwe Testament in de tijd van de Heere Jezus de feesten vervult. Pascha stierf de Heere Jezus. Wekenfeest werd de Heilige Geest uitgestort. Een bezuinenfeest lezen we verder nog niet. Dus ik verwacht en ik ben wel de overtuiging heb ik dat de bezuinenfeesten en de feesten die nog volgen zullen, dus dat is de grote verzoendag en het loofhuttenfeest, dat die nog op een vervulling wachten, al 2000 jaar. Ik kan gelukkig, en ik ben geen profeet en ik kan ook niet in de toekomst kijken, ik kan gelukkig niet zien of het werkelijk op het bezuinenfeest wat zal gebeuren. Maar het zal me niet verbazen als de Heer werkelijk op de dag van het bezuinenfeest wat zal gaan doen. Omdat we zien in het verleden, in de Bijbel zien we dat exact op de dagen van de verschillende feesten de Heere God een vervulling geeft. Dus nogmaals, word niet boos op mij als het op een andere dag gebeurt. Maar het zal me niet verbazen als er rond de dag van het bezuinenfeest wat zal gebeuren. Hier geeft de Heere dus aan Mozes een opdracht om dat bezuinenfeest te vieren. Die eerste dag van de zevende maand. Wie heeft er thuis een kalender van jullie? Kijk. Of op zijn telefoon. Ja, je hebt ook een kalender? Ja. En wat kan je op die kalender zien? Wat heb je nou aan de kalender? Een verjaardag. Ja. Wanneer je vader een bos bloem voor je moeder gaat kopen, dan zet ze je moeder allemaal op de kalender, of niet? Ja? Nou, anders moet jij het maar doen. Op de kalender zetten we van allerlei dingen die we moeten onthouden. Maar nou was het probleem, in die tijd hadden we helemaal geen kalender. Het oude Joodse volk en vele volken toen, die bepaalden hun maand of hun dagindeling aan de hand van de maan. En zo was het ook in die tijd. Dus de Heer gaf de opdracht, nou in de tijd, de zevende maand op de eerste dag, dat was dus de tijd van de nieuwe maan. Dat die nieuwe maan zichtbaar was, dan moest dat feest gevierd worden. Dan begon die heilige dag die apart gezet was. En nou is het geval dat je in Israël bij die nieuwe maan, dat je soms maar een klein streepje kan zien. Dus mensen wisten wel ongeveer wanneer het plaats zou vinden, maar nooit exact. Dus wat er dan gebeurde, op het moment dat het donker was, dan ging je kijken en dan zag je dat eerste streepje van die nieuwe maan. En dan ging je als een speer, ging je dan naar de oudste toe, of naar de leiders van het volk en zei, ik heb de nieuwe maan gezien. En als er dan nog eentje was die dat ook had gezien, dus moesten met twee getuigen moesten er zijn, dan was dus de dag van het bezuinfeest aangebroken. En er werd opdracht gegeven om op die bezuinen te blazen. Dat was de aanvang, het begin van het nieuwe feest. De mensen hadden al hun kleren klaar liggen. Ze droegen vaak witte kleding op die dag van het bezuinfeest. En die hadden ze al klaar liggen. Dus ze waren in verwachting. Ze wisten, nou, dat moet bijna gaan gebeuren. Bijna is het zover dat de dag van het bezuinfeest aanbreekt. En vol verwachting luisterden ze goed of dat geluid kwam. En als, ja, zodra dat geluid van die bezuinen klonk, en dat klonk dan door heel Israël. Zodra dat geluid klonk, werden de feestkledingen aangedaan en dat was de ingang, dat was het begin van die heilige dag. Als we nou eens goed kijken in de Bijbel, dan zien we sowieso bij het fenomeen van bezuin of bezuinige klank, zien we er wel hele bijzondere dingen gebeuren. Eigenlijk altijd als we lezen in de Bijbel over bezuin of dat er op de bezuin geblazen wordt, dan gebeuren er bijzondere dingen. En een aantal daarvan wil ik eens met jullie stilstaan. Als ik lees in Exodus 19, dat is vlak voordat de 10 geboden bekend worden gemaakt. In Exodus 19 zien we dat, in vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bezuingeschal, zodat het al het volk dat in het kamp was beefde. We zien daar het volk Israël dat vlak voor die berg staat waar de wetten van de 10 geboden uitgedeeld gaan worden. We zien dat het volk daar voor die berg staat. En dan breekt daar een dag aan, dat was de derde dag, dat er bij die berg dat er donderslagen klonken, dat er bliksemflitsen waren. Een zware wolk, dus het was donker, het was dreigend. En plots klonk daar bazuingeschal. We lezen nergens wie er op die bazuin geblazen heeft. Ik vermoed niet dat dat het volk Israël is geweest. Nee, het was een, als het ware, als ik het zo mag zeggen, een goddelijk bazuingeschal. Misschien waren het engelen, we weten het niet. Maar er klonk bazuingeschal. En het was zo indrukwekkend. Misschien hebben jullie wel eens in een zware onweersbui gezeten. Maar ik in ieder geval wel. En dat is behoorlijk indrukwekkend, kan dat zijn. Dan wordt het donker, het dreigt. Zeker als je misschien buiten bent. Aan het water, of misschien ben je wel in de bergen. Wij waren 2 jaar terug, waren wij in Zwitserland. En we waren aan het wandelen. We hadden een lange wandeltocht. En op de terugweg begon het ineens te onweren. Nou, dat klinkt tussen die bergen. Nou, ik genoot me volle teugen, maar het is ook gelijk indrukwekkend. Je kan er bang van worden. Ik denk als Helene en Rick waren mee aan het wandelen, als die alleen er waren, dat ze erg bang waren geweest. Nou, zo stel ik me ook voor bij dat volk Israël. En dan klinkt daar bazuingeschal. Indrukwekkend. Het volk beefde. Ze waren met z'n allen, waren ze bang. Bang voor wat er klonk, voor wat ze zagen en voor wat ze hoorden. Indrukwekkend bezuingeschal. Kijk, is nog zo'n hele bijzondere geschiedenis in Jozua 6. Zoek Jozua 6 er maar eens bij. Jozua 6 en dan vers 4. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. We zien daar het volk Israël wat in het beloofde land is aangekomen. Wat bij een sterke stad is aangekomen, de stad Jericho. En daar geeft de Heere een wonderlijke opdracht. De Heere zegt, iedere dag moeten jullie een rondje lopen rond de stad. En dan gaat de hele stoet, die gaat rond Jericho lopen. Kan je je voorstellen wat de inwoners van Jericho hebben gedacht, of moeten gedacht hebben? Nou, wat denk je? Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, wat een bijzonder. Dus je staat er op de muur en je ziet daar een volk stilzwijgend rond die stad een rondje lopen. Bijzonder. De volgende dag roep je misschien je vrienden en je zegt, kom, nou, wat ik gisteren toch zag, kom eens. En ga je samen met je vriend op die muur staan en zie je dat volk weer een ronde lopen rondom de stad. En de derde dag neem je misschien nog een paar vrienden mee. Ik kan me voorstellen dat hoe langer dat duurde, hoe verder je in die week kwam, dat die muur volgestaan moet hebben met mensen. Heb je het al gehoord? Dat volk is wel wat, dat bijzondere volk. Wat hier komt, die lopen maar rondjes rond de stad. Ze zeggen niks, ze lopen ronden en ze gaan weer naar hun kampement. En dan breekt die bijzondere dag aan. De 7e dag. Ze krijgen de opdracht om met de ark en met 7, daar zijn ze weer, 7 bazuinen rond de stad te lopen. En dat moet niet 1 keer, dat moet 7 keer gebeuren. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die misschien wel de schrik om het hart slaat. Wat gebeurt hier? Het moet een indrukwekkend, een imponerend gezicht geweest zijn. Nou, misschien wel. Maar ik denk ook dat ze hadden ook de verhalen gehoord van de God van Israël, wat hij allemaal gedaan had. Dus ik denk ook wel dat er vrees om hun hart geslagen was. En dan zie je dat volk daar 7 keer rondom die stad lopen. En op de bazuinen blazen. En bij de 7e keer, we weten inmiddels de geschiedenis, storten de muren van Jericho in. En is de stad is eigenlijk overwonnen. Met dat bazuingeschal. Indrukwekkend moet dat geweest zijn. Als je daar op die muren staat en je hoort die bazuinen klinken. Je ziet dat volk rondom je stad lopen. Dan kan ik me voorstellen dat je je afvraagt, wat gaat hier gebeuren? zeker rekening houdend met alle verhalen die er al waren over de God van Israël. De bazuinen rondom Jericho. We zien het bijvoorbeeld bij Gideon. Gideon die met dat kleine groepje mannen dat grote leger gaat verslaan. Die bazuinen op de bazuinen blazen. We zien het bij de terugkeer van de ark naar Jeruzalem. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis. Dat de ark weer terugkeert naar Jeruzalem, wordt er op de bazuinen geblazen. We zien het wanneer de eerste, of wanneer koning Salomo wordt aangesteld. Zien we dat er op de bazuinen wordt geblazen. Dus als we terugkijken in de Bijbel, zien we iedere keer dat er op de bazuin wordt geblazen, dat er bijzondere en soms wel hele grootse dingen gaan gebeuren. En nu weer terug naar het bazuinenfeest. We ontkomen er niet aan dat we naar het Nieuwe Testament moeten gaan om ook wat meer inzichtelijk te krijgen. Wat zou er nou kunnen gaan gebeuren met dat bazuinenfeest? Wat is de bedoeling van de Heere geweest om dat bazuinenfeest in te stellen? We zien dat de Heer een bedoeling had met het instellen van de Pascha. Het was het vooruitkijken. Al die jaren, honderden jaar, misschien wel duizenden jaren was het vooruitkijken naar wat de Heere Jezus kwam doen. Dus ieder jaar als dat Pascha werd gevierd, dachten ze aan de uittocht uit Egypte. Maar dachten ze tegelijk ook, ja, maar de Messias zal gaan komen om ons te bevrijden. Om ons onze zonden weg te nemen, om daarvoor te betalen. Dus de feesten was niet alleen een terugkijken naar wat er gebeurd was, maar was ook een vooruitkijken. En dat zal ook hier met dat bazuinenfeest zijn. Dat bazuinenfeest was een vooruitkijken, het was een gedenkdag, waaraan weet ik niet, maar het was sowieso een vooruitkijken naar. En het Nieuwe Testament gaat ons daarbij helpen. En om voor jullie het nog wat begrijpelijker te maken, wil ik eens uitleggen hoe dat ging in de tijd van ongeveer, dat is zeker in de tijd van de Heer Jezus geweest, ook al eeuwen daarvoor, hoe dat ging in de tijd van de Joden met het huwelijk. Want ook wij hebben binnenkort een huwelijk. Toch? Weet jullie van wie? Dick, weet jij het? Van Jonathan en Aline. Er gaat een huwelijk, een feestdag gaat er plaatsvinden. Ik kijk er al aan naar uit. En jij? Ook, hè? Ja. Nou, ik denk hun ook wel een beetje. Denk je niet? Ja, ik denk Jonathan en Aline ook wel, ja. Nou, als we nou kijken in de tijd van de Bijbel hoe dat ging. Daar hielp het. En dat gaat jullie helpen om het te begrijpen. Stel, nou, ik ga gewoon Jonathan en Aline als voorbeeld nemen. Jonathan die kwam Aline ooit tegen. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Onder andere op een conferentie. Toch? Ja, ja. Daar zag ik wat blikken waarbij bij mij wat lampjes gingen branden. En ik s'avonds tegen Karen zei, ik weet het niet. Maar volgens mij speelt er iets. Nou, dat was in die tijd ook. En als op het moment dat een jongen een meisje leuk vond, dan werd er contact gelegd. Er werd gesproken met elkaar. En uiteindelijk ja, voelden ze wel zoveel voor elkaar. Ze zeiden, wij willen ons leven delen met elkaar. Vervolgens ging die man naar de vader van het meisje toe. Er moest betaald worden, de bruidschat. Er werden wat afspraken gemaakt. Er werd een verbondsbeker werd er gedronken. Nou, dat is een preek aan zich. Dat is prachtig hoe dat ging. En vervolgens ging die man ging terug naar zijn huis. Die tijd, tot hun trouwen, zagen ze elkaar niet meer. Bij sommigen is dat wat anders, maar in die tijd was het in ieder geval dat ze elkaar niet meer zagen. Die man ging terug naar zijn huis, naar het huis van zijn vader, waar die woonde, en hij ging daar een huis klaarmaken. Want het was de bedoeling dat de vrouw ging weg bij haar ouders en ging bij de stam of bij de familie van haar man wonen. Daar ging een tijd overheen. Het kon een paar maanden zijn, maar het kon ook rustig een jaar zijn. En uiteindelijk besloot de vader van de bruidegom, dus de vader van de man, die besloot wanneer er getrouwd mocht worden. Dus in dit geval zou Barco zeggen, nou ja, ik zie dat Jonathan er klaar voor is. Hij heeft zijn huis klaar. Ik zie dat hij geestelijk in staat is om zijn vrouw of zijn familie leiding te geven. En ik vind dat het tijd wordt voor het huwelijk. Laten we dat op 25 oktober doen. Dat was het besluit van de vader van de bruidegom. Op dat moment ging het razendsnel. Als dat besluit was genomen, dan ging het snel. Al die tijd had die bruid, die was klaar geweest, die had zich klaar gemaakt, want ze wist niet precies wanneer die bruidegom terug ging komen. Ze wist niet precies wanneer er getrouwd ging worden. Dus ze zorgde dat haar prachtige trouwjurk klaar hing. Ze zorgde dat ze klaar voor was om dat huwelijk in te gaan. Ze wist nooit precies wanneer het ging gebeuren. Ook de bruidegom wist het niet. Maar op het moment dat de vader van de bruidegom zei van nou, maar nu kan er getrouwd gaan worden, dan ging het snel. De bruidegom die ging richting het huis van de bruid. Zijn vrienden gingen daaraan vooruit. Die bliezen, let wel, daar komt hij weer, die bliezen op de bazuin. Waarbij de bruid zei, ja maar mijn bruidegom komt. Hij komt eraan, hij is onderweg voor die grote dag dat ik met hem ga trouwen. Nou, ik kan je voorstellen wat een vreugde ja, in dat hart van die bruid geleefd moet hebben. Op het moment dat ze die bazuin hoorde, op het moment dat ze wist, mijn bruidegom komt eraan, hij komt mij ophalen. En dan werd zij in een draagkoets gezet en werd zij gebracht naar het huis van de bruidegom. En waarom vertel ik dit nou? Nou, dat denk dat het heel veel duidelijk maakt, waarvan ik denk, ja, maar wat zal dat bazuinfeest, wat zal dat nou betekenen? Gaat er een bruiloft plaatsvinden? Ja, ik denk het wel. Maar met wie dan? Wie gaan er trouwen? Nou, dat is een lastig misschien om te begrijpen. Maar zoals wij het zien is dat de Heere Jezus met zijn bruid gaat trouwen. En wie is de bruid van de Heere Jezus? Dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik zie daar toch een hand. Wie is de bruid van de Heere Jezus? Wie gaat er met de Heere Jezus trouwen? Wat zeg je? Zijn kinderen, ja, de gemeente. Dus wat er is gebeurd is de Heere Jezus die is opgestaan. Met de hemelvaart is hij teruggegaan naar de Vader. Wij hebben hem niet meer gezien al die tijd. Hij heeft betaald. Prachtige lijnen zitten ertussen. Hij heeft betaald. De bruidschat is betaald. Hij betaalt voor jouw zonde. Voor jouw zonde. Voor mijn zonde. En nou gaat de Vader gaat eenmaal een signaal geven. Dat de bruidegom terug mag gaan om zijn bruid op te halen. En op dat signaal wachten we. Dat zal het werkelijke bruiloftsfeest zijn, is dat de vader zegt, ja zoon, nu vind ik dat het tijd wordt dat je in het huwelijk gaat treden. Dat je je bruid op gaat halen en dan zal de Heer Jezus terugkomen. Ik denk dat dat de vervulling is van het bazuinenfeest. En dat lezen we onder andere in 1 Korinthe 15. Korinthe 15, vers 52. En daar staat in een ondeelbaar ogenblik, dus dat is in een flits, in een fractie van een seconde zouden we zeggen, in een heel kort moment, in een oogwenk, en dan komt hij weer bij de laatste bazuin, immers. De bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Hier wordt gesproken over die bazuin. Hier wordt gesproken over die laatste bazuin zal klinken en wat zal er dan gebeuren? Er zal een ontzagwekkende gebeurtenis zal er dan plaatsvinden. Als die bazuin zal klinken, dan zullen de doden zullen opstaan. Dat is een moeilijk woord, een onvergankelijk lichaam. Dus een lichaam wat niet meer zal sterven. Een lichaam wat niet meer ouder zal worden. Een lichaam wat volmaakt zal zijn. In een ondeelbaar ogenblik zal dat gebeuren. En wij, dus degenen die nog leven, die nog niet gestorven zijn. Nou, die zullen ook dat onsterfelijke lichaam, die zullen in één keer veranderd door dat onsterfelijke lichaam aankrijgen. We lezen hier weer over die bezuin. Als die bazuin zal klinken, dan gaan er ontzettend grote dingen gebeuren. Dan spreek ik over deze laatste bazuinen. Er zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar als die bazuinen zullen klinken, dan zullen er ontzagwekkende dingen gaan gebeuren. Moet je nagaan dat de doden zullen opstaan. Barco werkt toevallig op een begraafplaats, dus die kan zich daar misschien meer een beeld van vormen. Maar je kan je voorstellen dat er talloze, ja, duizenden mensen omgekomen zijn die nooit meer gevonden zijn. En dat er waar dan ook, overal zullen er mensen opstaan uit de zee, uit meren, uit rivieren die verdronken zijn, die nooit meer gevonden zijn, uit andere verschrikkelijke situaties. Mensen zullen opstaan. Als die bazuin zal klinken, dan is die angst die... Als we terugdenken aan het volk Israël, bij die berg toen ze de wet kregen, die angst die hun beving, dat ze beefden, ja, dat zal niks zijn vergeleken bij wat er gaat gebeuren. Als de doden zullen opstaan, als wij veranderd zullen worden. Hoe gebeurt dat? Ik weet het niet. Maar het staat in Gods woord en daarom geloof ik het. Wij zullen veranderd worden. In een fractie van een seconde zal ons lichaam veranderd worden. En dan zal iedereen zien dat wij een God hebben die leeft. Als die bazuin zal klinken. Want daar staat ook in 1 Thessalonicenzen 4, pak die er ook maar eens bij. Dat is ook een prachtige tekst. Vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan! Troost elkaar met deze woorden. Het volk Israël was bang. Het volk Israël beefde toen ze die bazuinen hoorden, toen het donker werd. En hier schrijft Paulus wat anders. Hij zegt, we moeten elkaar troosten met deze woorden. En wanneer troost je elkaar, Rick? Wanneer troost je elkaar? Als je blij bent? Nee, wanneer dan? Als je verdrietig bent, hè, dan troost je elkaar. Hier roept Paulus ons op om ons met de woorden die we net gelezen hebben, elkaar te troosten. Elkaar te bemoedigen. Kom op, ik weet het is zwaar hier. Het is moeilijk. Je leeft misschien, zoals Rob net al bij de inleiding zei, je leeft misschien in hele moeilijke omstandigheden. Troost elkaar. Joh, let op, ik weet dat je omstandigheden waarin je leeft ontzettend moeilijk zijn, maar... Er gaat een eind aan komen. Weet je, in 1 Thessalonicenzen 4 staat dat de Heer terug zal komen. Met een geroep, de stem van een aartsengel en, daar is die weer, hè, met een bazuin. Jongens, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik probeer me daar wel eens een voorstelling van te maken. Als ik op de snelweg rij, ik ben heel veel onderweg, als ik op de snelweg rij en... En vooral het is een beetje bewolkt en soms zie je dat door die bewolking heen net zo die zon doorbreekt. Of net boven de wolk daar dat je zo'n stralende zon ziet. En vele keren dat ik dat zie, dan flitst dat door mijn hoofd. Zal de Heer Jezus nou terugkomen? Zal dat het zijn wat we zullen gaan zien? Een indrukwekkend... Een indrukwekkend schouwspel... Zal dat hetgeen zijn wat we zullen zien? De Heer Jezus die terugkomt als die bazuin zal klinken? Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar er staat wel in Gods woord dat iedereen hem zal zien. En ook iedereen zal uiteindelijk de knie voor hem buigen. Weet je, de Heer Jezus is al eens een keer op deze aarde gekomen. Dat was niet met het geluid van een bazuingeschal. Dat was niet in alle grootsheid. Dat was niet waardoor de hele wereld het zag. Ja, maar de Heer Jezus is gekomen. Hij kwam hier. Gewoon als mensenkind. heeft hij geleefd. Ja, in de cirkel waarin hij leefde, liet hij grote indruk achter. Maar vele mensen die in China op dat moment wonen of andere delen van de wereld hadden wellicht nog nooit van hem gehoord. Hebben hem nooit ontmoet of gezien. En hij is een hele verachtelijke dood ondergaan. Hij is uiteindelijk gemarteld. Hij is gekruisigd, hij is gestorven. Met de bedoeling dat niemand ooit meer aan deze Heer Jezus zal denken. En ik kan me voorstellen dat er vele Romeinen geweest zijn die in die tijd geleefd hebben. Die misschien wel hebben gehoord van wat hij had gedaan, maar uiteindelijk ook hadden gehoord van zijn dood. Hun leven ging weer verder en misschien hebben ze wel nooit meer aan de Heer Jezus gedacht. Misschien ook vele Joden in die tijd, dat ze uiteindelijk de Heer Jezus uit hun geheugen weg hebben gedaan. Maar hij is dood, ja, ze vertellen wel dat hij is opgestaan, maar dat geloven we niet. En hun leven ging verder. Zijn wederkomst zal niet 100%, nee, zal ontelbare procenten anders zijn. Er zal geen enkele mens hier op aarde zijn. Op het moment dat het bezuinenfeest zal aanbreken, op het moment dat die bezuin zal klinken, zal er hier geen mens op deze aarde zijn die zal zeggen, Jezus, nooit van gehoord. Op dat moment zal iedereen die er leeft, maar zullen ook alle doden die opgestaan zijn, zeggen, ja, maar ik weet wie de Heer Jezus is. Voor heel veel mensen zal het een verschrikking zijn. En zullen ze zijn zoals de Joden die leefden in die tijd die bij die berg stonden, dat beving, dat angst hun zou bevangen. En dat zal ook met miljoenen mensen gebeuren. Op het moment dat dat bezuinenfeest, dat die bezuinige klank plaats zullen vinden. Vele mensen zullen bang zijn en hoe zit het met jou? Stel dat het vanmiddag gaat gebeuren. Stel jij zit vanmiddag in de tuin, je bent aan het spelen. Misschien zit je op je slaapkamer, je zit een boek te lezen en die laatste bazuin gaat klinken. Je wordt opgeschrikt in de kamer of in het spel waarin je zit. Je wordt opgeschrikt uit het boek wat je zit lezen en een ontzagwekkend geluid zal deze lucht vervullen. Dat bazuingeklank kondigt de komst van de Heer Jezus aan. Hoe zal het met jou zijn? Kruip jij onder je bed van angst? Zou jij gillend naar je moeder rennen? Mama, wat gebeurt er? Ik ben zo bang. Als jij de Heer Jezus terug zal zien komen, weet je niet waar je het zoeken moet. En zal je uitroepen met vele mensen, zoals ook in de Bijbel staat, bergen valt op ons. Mensen zoeken te sterven, staat er in Gods woord. Maar het zal niet lukken. Ze zullen uitroepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekken ons. Ontzagwekkend dat de Heer Jezus terugkomt. Hoe zal het met jou zijn? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Heb je daar wel eens over nagedacht als de Heer Jezus vanmiddag terugkomt? Zal die angst mijn hart bevangen? Of zal ik van vreugde opspringen? Zou ik zo blij zijn zoals die bruid in de verte die de komst van de bruidegom aanhoort en opspringt van vreugde? Maar nu is de dag. Nu is de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Of nu is de dag dat mijn bruidegom komt om mij te halen. Het alleen zijn is voorbij. Mijn verlangen wordt vervuld, want ik wil niets liever dan bij mijn bruidegom zijn. Zal zo jouw hart zijn? Het is de Heer Jezus eindelijk. Waarom heeft u zo lang gewacht? Ik keek er zo ontzettend naar uit dat u terug zou komen. Mijn hart verlangde daar zo naar dat u terug zou komen. En het duurde zo lang. Maar ik ben zo blij dat u er bent. Zal dat ons antwoord zijn op het bezuingeschal? Of zal jouw antwoord zijn, Heer Jezus, u komt te vroeg. Ik was er nog niet klaar voor. Ik wilde nog zoveel dingen doen. Het spelen vond ik nog zoveel belangrijker. Het omgaan met mijn vrienden of school of noem maar op, vond ik nog zoveel belangrijker. Heer Jezus, had u niet nog een jaartje kunnen wachten? Want dan was ik er wel klaar voor geweest. Ja, dan had ik denk ik ook wel uitgekeken naar uw komst. Dan had ik er ook wel naar verlangd. Maar Heer Jezus, nu bent u eigenlijk te vroeg. Maar gelukkig heb je nu nog de tijd. Ik heb die bezuin niet gehoord nog. Ik weet dat er nog tijd is. En ik ben er zo, hoe meer ik hiermee bezig was, zo verwonderd over geraakt. Is Gods oneindige geduld. Ik heb de vorige week hierover wat gedeeld van mijn tijd dat ik op Lesbos ben geweest. Ik heb er deze week heel veel weer van meegekregen van jongens die daar nog zitten. Het is ongelooflijk wat er gebeurt in deze wereld. Als we kijken hoe wij met die problematiek omgaan. Als we kijken dat er op dit moment in Jemen een van de grootste humanitaire rampen in de wereldgeschiedenis plaatsvindt. Zonder dat wij er iets van horen. Zonder dat wij er wakker van liggen. Als we kijken naar alle ellende die er gebeurt in deze wereld. Ja, dan zegt het toch zoveel over Gods genade. Dan kan ik me niet voorstellen dat God vanmorgen niet besloten had. Het is genoeg geweest. Ik stuur mijn zoon nu naar deze wereld. Ik laat hem nu terugkomen. Maar God heeft genade. En dat zegt heel veel voor jou. Als het betekent dat God genade heeft, dan betekent het dat jij vanmiddag nog naar hem toe mag gaan. Misschien twijfel jij wel. Misschien weet je niet zeker of je een kind van God bent. Misschien denk je dat omdat je ouders het zijn. Omdat je altijd keurig naar de kerk gaat. Maar dat maakt jou niet tot een kind van God. Het feit dat je hier zit, maakt jou niet tot een kind van God. Het feit dat jij op je knieën gaat voor. Dat je naar hem toe, en dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Dat kan vandaag nog, dat kan vanmiddag nog, dat kan straks na de dienst nog, dat kan nu nog. Als je op je knieën gaat en zegt, Heer Jezus, ik wil mijn hele hart aan u geven. Ik weet dat u terugkomt. Ik heb erover gehoord dat dat bezuingeschal eens zal klinken en dat u terugkomt. Heer Jezus, maar ook ik wil er naar verlangen, ik wil er naar uitkijken. Heer Jezus, ik wil bij u horen. Als je dat vanmiddag tegen hem zegt, dan zal hij je niet wegsturen. Dan weet ik zeker, op grond van Gods woord, dat hij jou je zonde vergeeft. Dat hij zegt, je bent mijn kind. En dan mogen we elkaar vertroosten met die woorden uit Thessalonicenzen. De Heer Jezus komt terug. Als het bezuingsgeschal zal klinken, dan komt onze koning, onze meester, komt. En wij zullen hem zelf mogen zien. Indrukwekkend, ontzagwekkend, wat er dan gaat gebeuren. Dat we onze heiland die voor ons geleden heeft, die gestorven is. Onze koning, onze leven, komt terug. En we mogen voor eeuwig bij hem zijn. Er zal geen moment meer zijn dat wij hem niet zullen zien meer. Dat wij niet meer met hem zullen zijn. De betekenis van het bazuinenfeest. Ik denk dat het alles heen wijst naar de wederkomst van de Heer Jezus. En ik hoop en ik bid dat jullie er net zo verlangen naar zullen zijn. Zoals Paulus was en zoals vele anderen die hun leven hebben gegeven voor de Heer Jezus. In het diepe verlangen van de wederkomst van de Heer Jezus. Hij kan terugkomen, het kan ieder moment gebeuren. Maar nog is het tijd om je hart aan hem te geven. Zullen we daarvoor danken. Heer Jezus. U wacht nog. U wacht nog om terug te komen. Ja, Vader, u wacht nog. Met het laten klinken van die bazuin. U heeft nog geduld. Met deze gemeente. U heeft nog geduld. Met dit dorp. U heeft nog geduld met dit land. U heeft nog geduld met deze wereld. Ja, als ik het zo mag zeggen, dan staat die bazuin staat aan de mond van uw lippen. Van de lippen van uw mond. Ik kan me voorstellen dat iedereen om u heen de adem inhoudt. Wachtend tot dat bazuingeschal zal klinken. Tot die grote gebeurtenis plaats zal vinden. Maar u vond het gisteren en u vond het vanmorgen nog niet de tijd. U heeft nog geduld, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te bekeren. Zodat iedereen die hier zit, niet zal zeggen bij de wederkomst, Heer Jezus, maar ik wist het niet. Ik ben overvallen door het feit dat u zo snel terugkwam. Nee, u waarschuwt ons. Er gaat een moment komen dat ik terugkeer. En tegelijkertijd, Heer Jezus, zegt u, kom tot mij. Geef je hart aan mij. Of je nou 3 bent, 4 bent of 60. Het maakt niet uit. Ga op je knieën. Geef je hart aan mij. En zal met mij mogen zijn. Dat bazuingeschal zal een bevrijding voor je worden. Dat zal een vreugdelied zijn. In plaats van een angstwekkend, ontzagwekkend geluid. Heer Jezus, ik bid u. Dat we allemaal, misschien voor het eerst, misschien weer opnieuw, de knie voor u zullen buigen. En zullen zeggen, Heer Jezus, kom. Kom haastig. Ik verlang naar u. Ik wil u zien, ik wil bij u zijn. Amen. We nog zingen eens als de bazuinen klinken.